gaan we weer verder met de wet. Wat hebben we tot nu toe besproken van de wet? Laten we het eventjes in gedachten brengen over van hoe het ook alweer zat. De wet en de profeten. Daar hebben we de eerste avond bij stilgestaan. En daar kwamen we uit dat de wet en de profeten getuigen van een nieuwe rechtvaardigheid. Een rechtvaardigheid die buiten de wet omgaat. Nou, dat was de Romeinen 3. En die rechtvaardigheid, dat is dan Christus in zijn opstanding. Dat was nummer 1. Ja, dus de wet is een getuige van Christus. De wet die maakt zonde bekend. Ja, door de wet hebben wij kennis van zonde. Dat was de tweede avond dat we daar hebben stilgestaan. Dat is ook naar aanleiding van Romeinen 2. Ja, door de wet hebben wij kennis van zonde. En de laatste keer dat we samenkwamen rondom dit thema, dat was Romeinen 5. Dat was die hele ingewikkelde studie, weet je nog? Romeinen 5, vers 12 tot 21. En toen hebben we vooral stilgestaan bij die woorden in vers 13 van Romeinen 5. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Terwijl voordat de wet kwam, toch de dood al in de wereld was. Dat wil ik proberen uit te leggen hoe dat zit. En die wet, die gaf ons als het ware de factuur, de rekening van de daden van Adam. Dit is wat de zonde van Adam gekost heeft. Dat is ook de wet. Ja, en toen is die wet, die maakt ons bekend hoe ingrijpend en wat er nodig was om te betalen. Dat is naar mijn idee de betekenis van Romeinen 5, vers 12. De zonde wordt niet in rekening gebracht als er geen wet is. Het staat niet beschreven als op de rekening. Natuurlijk was de zonde er wel en natuurlijk werd de zonde betaald met de dood. Alleen niemand die wist hoe groot de zondeschuld was. En dat maakt ons ook dus die wet bekend. Dat is naar mijn idee wat Paulus daar in Romeinen 5 vers 12 tot 21 wil zetten. En gelukkig maakt hij er dan ook gelijk bij bekend hoe die factuur dan betaald moet worden. Ja, dat staat in het laatste gedeelte. Nou, voor vandaag de wet en de belofte is het thema. De wet en de belofte. Vaak wordt een bepaald thema ook wat inzichtelijker, wat begrijpelijker, als je twee dingen tegenover elkaar zet. Want wet en belofte, dat zijn die worden door Paulus ook tegenover elkaar gezet. Nou, voordat we daar aan gaan beginnen, wil ik eerst een gedeelte met jullie lezen uit Hebreeën 6. Het laatste stuk vanaf vers 13 tot en met vers 20. Hebreeën 6, vers 13 tot en met 20. Want toen God Abraham de belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, omdat hij bij niemand die hoger was, kon zweren. Hij zei, voorzeker, rijk zal ik u zegenen, of zegenende zal ik u zegenen, en overvloedig zal ik u in aantal doen toenemen. Vermenigvuldigende zal ik u vermenigvuldigen, zo staat het er. En zo heeft hij de belofte verkregen, na daar geduldig op gewacht te hebben. Mensen zweren immers bij iemand die hoger is dan zijzelf, en de eed die hun tot bevestiging dient, is het einde van alle tegenspraak. omdat hij aan de erfgenamen van de belofte overvloediger de onveranderlijkheid van zijn raadsbesluit wilde bewijzen, heeft God die bekrachtigd met een eed. Opdat wij door twee onveranderlijke dingen, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel. Daar is de voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus, die naar de ordening van Melchizedek hoge priester is geworden tot in eeuwigheid. Nou, als we eraan toekomen, dit gedeelte, dan merken we dat wel. In elk geval wordt het misschien de volgende keer dat we hier wat verder op ingaan. Het is duidelijk, lijkt mij, wat het kernwoord is, wat het signaalwoord is in dit gedeelte. Dat is het woord belofte. Ja, het komt 4 keer voor. Je ziet het in vers... dan moet ik eigenlijk vers 12 er ook nog bij rekenen. Dan zie je de beloften. Vers 13 zie je de belofte. Vers 15 zie je de belofte. En vers 17 zie je de belofte. Maar waar zit dan de wet? Ja, dat staat eigenlijk in het volgende hoofdstukje. In Hebreeën 7, vers 6. Nee, sorry, daar staat ook belofte. Daar gaat het over Melchizedek. En de wet, die vind je in dat gedeelte daarna. In vers 11 zie je dan de wet. Want onder dit priesterschap had het volk de wet ontvangen. En in dat gedeelte, gaan we nu niet lezen, komt echt nog. Maar daar legt de schrijver uit dat er een verandering van wet nodig was. Dus het is best een moeilijk thema wat Paulus hier ter sprake brengt. Maar het is wel een hele belangrijke. En dat heeft alles te maken met die bijzondere persoon die hij beschrijft in Hebreeën. Waar maar een heel klein stukje van in Genesis staat. Dat is die Melchizedek. Van wat heeft die Melchizedek nou met de wet en de belofte te maken? En dat het thema is van de Hebreeënbrief, dus dat moet je dan altijd in je gedachten houden als je dit gedeelte leest. Dat zie je al in het laatste stukje van Hebreeën 2. Na een hele lange inleiding in Hebreeën 1 en 2, dan eindigt hij met: daarom moest hij, in vers 17, Hebreeën 2 vers 17, daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die God betreffen om de zonde van het volk te verzoenen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij verzocht werd, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Daar brengt hij de hoge priester ter sprake. Maar meteen zit je dan met een probleem. Die Hebreeën die denken van wacht even, hier is iets mis. En dat legt Paulus in die Hebreeënbrief uit. Want wat is... Nou, het gaat natuurlijk over de grote verzoendag. Die ene dag in het jaar waarop de hoge priester het heiligdom binnenging, achter het voorhangsel ging en daar de zonde voor het volk verzoende. En dan kwam hij weer terug en het volk stond natuurlijk vol spanning te wachten of de verzoening gelukt was. En nou, dan was er op die dag grote blijdschap. Ja, dat is de tiende van de zevende maand, de grote verzoendag, Yom Kippur. Daar gaat eigenlijk het hele boek zo ongeveer over. Alleen het probleem hier is, ja, dat hier Christus de hoge priester wordt genoemd. En dat kan helemaal niet. Christus kan helemaal geen hoge priester zijn. Waarom niet? Hij kwam niet uit de stam van Levi. Precies. En dan zit je direct met een probleem. Dus de Heer kwam onder de wet. Hij kwam uit de stam van Juda. Dat zien we zo meteen ook. Hij was een nakomeling van David. Van koning David. Hoe kan hij dan een hoge priester zijn? Hoe kan hij dan het heiligdom zijn binnengegaan om de verzoening teweeg te brengen? Nou, dat is iets wat Paulus uitlegt in de Hebreeënbrief. Dat is zo ongeveer eigenlijk wel het hoofdthema in de brief. Er staan nog veel meer dingen in natuurlijk. Maar dat is een van de belangrijkste dingen die Paulus probeert uit te leggen in Hebreeën 5, 6 en 7. En ook de dingen die daarna komen. En dat heeft dus alles ook te maken met de wet en de belofte. Dus ik denk dat je het wel een beetje voelt aankomen. Dat wordt een ingewikkelde materie vandaag en de volgende keer. Nou, vandaag valt nog wel mee, maar de volgende keer wordt het waarschijnlijk een beetje ingewikkeld. Ik ga proberen het weer zo duidelijk mogelijk te vertellen en uit te leggen. En als het niet duidelijk is, dan moet je het zo meteen maar even vragen. De wet en de belofte. Ik zei net, die staan tegenover elkaar. Dat vind je al direct in die brief waar we vorig jaar mee bezig zijn geweest. De Galatenbrief. Daar wordt de vraag gesteld. In Galaten 3. Door Paulus. Dus door een denkbeeldige spreker. Iemand die de vraag stelt. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Dat staat in Galaten 3 vers 21. Is de wet in strijd met de beloften? En Paulus die heeft dus kennelijk wat dingen gezegd in dat hoofdstuk, wat aanleiding zou kunnen geven tot die gedachte. Dat de wet, en even voor alle duidelijkheid, met de wet, dan bedoel ik dus het hele systeem wat aan Israël werd gegeven, waarbij het volk Israël moet leven om God te dienen, dat is de wet. Niet alleen de 10 geboden, maar alles wat ermee samenhangt, ook de offerdienst, alles. Ja, dat is de wet, het hele systeem waaronder het volk Israël leefde. Ja, dat is de wet. En nou zegt Paulus, of hij vraagt Paulus, is nou die wet die gegeven is aan dat volk Israël, is dat nou in strijd met de beloften van God? Hoe komt hij daarbij? Nou, laten we eens kijken. Want die beloften van God, die komt nog verder voor in Galaten 3. Galaten 3, daar vers 14. Nou, Galaten 3 vers 13, laat ik daar even mee beginnen. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven, vervloekt is in ieder die aan het hout hangt. Opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Christus is een vloek geworden doordat hij aan het kruis hing. Ja, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Dat is de wet. Dus Christus, dat is het laatste stukje van Christus onder de wet. En waarom is dat gebeurd? Nou, opdat, ja, met het doel om de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. Dat is een hele belangrijke. Ja, Paulus die heeft het hier ook tot de heidenen. Dus die zegen van Abraham die komt nu niet alleen meer tot Israël, maar ook tot de heidenen. En opdat wij, de belofte van de geest, wij, ik denk dat Paulus daar bedoelt, wij Joden en heidenen, de belofte van de geest zouden ontvangen. Wat is nou die belofte van de geest hier in Galaten 3? Want dan zie je dus het woordje belofte ook weer terug. De belofte van de geest, de geest dat heeft Paulus al eerder genoemd in Galaten 3. Als hij ze aanspreekt op een hele directe manier, dwaze gelaten, uitzinnige gelaten in vers 1 van hoofdstuk 3. Dit alleen wil ik van u vernemen. Hebt u de geest ontvangen uit de werken van de wet of uit de prediking van het geloof? Dat is de grote vraag waar de Galaten om draait. Hoe hebben jullie de geest ontvangen? Over welke geest gaat dat nou? Het staat hier bij mij in mijn Bijbeltje met een hoofdletter. En dat is niet verkeerd. Maar het gaat niet over de Heilige Geest of God de Heilige Geest. Dat is niet de kern van dat woord. Het gaat hier over een levensgeest. En dat is die geest die Christus geeft uit hoofde van zijn opstanding. Hij is geworden een levendmakende geest, 1 Korinthe 15. Ja, dus een opstanding. Adam is geworden tot een levende ziel toen hij de geest van God kreeg. En Christus als de laatste Adam, die is geworden tot een levendmakende geest. En daarmee brengt hij een nieuwe mensheid. Dus hij geeft, net als God aan Adam de geest gaf, zodat Adam ging leven, krijgen we die nieuwe levensgeest uit de prediking van het geloof. Dat is de enige middel waardoor waardoor die tot ons komt, die geest, waardoor we die kunnen krijgen. Krijgen we die levensgeest, dus die levensgeest, dat is een nieuwe levensgeest, uit hoofde van de opstanding. Omdat Christus is geworden een levendmakende geest. En zijn geest deelt hij ons mede. Niet uit de werken van de wet, maar uit de prediking van het geloof. En dan moet je bedenken, de prediking van het geloof, de trouw van God. De trouw van Christus. Het is niet ons eigen geloof. Dus ik ga niet jullie geloof prediken of wat dan ook, want het is voor iedereen weer een beetje verschillend. We zijn allemaal op verschillende punten in ons leven waarin je in het geloof staat. Maar het gaat hier puur om de trouw van God, de trouw van Christus. En wat voor trouw is dat? De trouw van Christus, van de Heer Jezus Christus, onder de wet. Waarin hij alles op zich nam om Gods wil te volbrengen. Dat is geëindigd aan het kruis, nog steeds onder de wet, maar God heeft hem opgewekt. En zijn opwekking geeft dus die levensgeest. Dat is die geest die de Galaten hadden ontvangen. En nou ja, je weet, daar ging iets mis bij die Galaten. En die Galaten, die kregen de leer te horen dat ze ondertussen ook die wet weer moesten gaan onderhouden. Dat ze toch weer onder dat systeem van Israël zouden vallen. Daar gaat het in Galaten 3 over. Dus als hij zegt, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen, dan is dat de belofte van de opstanding. Opstandingsgeest, opstandingsleven, een nieuw leven. Niet meer het oude Adamleven, dat is zinloos geworden. Een nieuw opstandingsleven, het leven van geest. De Christusgeest noem ik het altijd maar. Dat is geen Bijbels woord, maar dat maakt een beetje duidelijk wat ik bedoel. Die belofte vinden we ook nog een keer in vers 16. Het woord belofte. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn zaad, zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, aan uw zaad, dat is Christus. Paulus die legt hieruit, het gaat hier niet om een menigte van Israëlieten, maar het gaat om die ene ware Israëliet. Dat is het ware nageslacht, het ware zaad. Dat is Christus. En dat is de belofte die God aan Abraham heeft gedaan. En dan nog een keer in vers 17 en 18. Dit nu zeg ik, het verbond dat eertijds door God rechtsgeldig was gemaakt met het oog op Christus, waardoor de wet, die na 430 jaar gekomen is, niet krachteloos gemaakt om de belofte teniet te doen. Want als de erfenis uit de wet is, is zij niet meer uit de belofte. Maar aan Abraham heeft God die door de belofte genadig geschonken. Dus hier zie je het ook weer. Die wet die heeft de belofte niet krachteloos gemaakt. Dus er was een belofte. Dan komt de wet. En dan de vervulling van die belofte. En dan zijn we een klein stukje verder in Galaten 3. En dan komt die vraag. Vers 19, waartoe dient dan de wet? Nou, volgens mij staat daar het antwoord waar wij het de vorige keer over hebben gehad. Zijn ze aan toegevoegd omwille van de overtredingen. En dan vers 21. Is dan de wet in strijd met de beloften van God? Vecht dat met elkaar? Ja, dat zou je eigenlijk wel gaan denken. Ja, dus die belofte die komt daar. De wet wordt toegevoegd. Maar die wet, die doet de belofte niet teniet. Ja, dus strijdt dat met elkaar? Dat is een beetje de vraag die hier is. Hoe is nou de verhouding tussen de belofte en de wet? Moeten we natuurlijk eerst weten wat de belofte is. Nou, daar heb ik al een klein beetje op geduid. En dat zie je eigenlijk hier ook weer terug in vers 21. Is dan de wet in strijd met de belofte van God? Volstrekt niet. Geen zins. Me genoitos, staat er dan in het Grieks. Zoals dat in de Romeinen, ik geloof, 12 keer voorkomt. Want als er een wet gegeven was die in staat was leven te maken, dan zou de gerechtigheid werkelijk uit de wet zijn. Maar de schrift heeft alles onder de zonde opgesloten, opdat de belofte aan de gelovigen gegeven zouden worden door het geloof van Jezus Christus. Door de trouw van Jezus Christus. Zo komt het leven tot ons, door de trouw van Christus. En niet door de werken van de wet. Niet door onze werken van de wet. Maar is dan de wet in strijd met de belofte? Nou, laten we eerst eens even kijken wat Paulus nou zegt over die belofte. Ja, het antwoord is dus duidelijk nee. De wet en de belofte zijn niet in strijd met elkaar. Maar wat bedoelt Paulus nou met de belofte? Het is duidelijk, denk ik, dat die Galaten daar geen vraag over hadden. Dat is altijd een beetje ingewikkeld. Wij lezen een brief die aan Galaten is gericht. Maar Paulus is wekenlang daarbij die Galaten geweest en heeft keer op keer onderwijs aan deze mensen gegeven. Waarschijnlijk dagelijks. Dus deze mensen die wisten waar Paulus die brief over schreef. Die kenden ook zijn taalgebruik. Maar wij moeten vanuit zo'n brief, moeten wij ja, met schrift vergelijken, moeten we vanuit de details op zien te werken naar het geheel. Terwijl Paulus zijn brief schreef vanuit de wetenschap van het geheel. En dat zo ook de details invulde bij die Galaten. Die dat ook direct wel begrepen. Ja, dat maakt de Bijbelstudie soms een beetje ingewikkeld. Maar goed, de belofte. Ik bedoel, we kunnen altijd vanuit die details inderdaad het grotere plaatje te zien krijgen. Dat is het mooie, vind ik, van de Bijbel en dat vergelijken van schrift met schrift. Hoe spreekt Paulus over de belofte? Nou, de eerste keer, dat is dan niet door Paulus, maar in Handelingen 7. De eerste tekst die ik wil noemen is Handelingen 7, dat is de reden van Stefanus. Tussen twee haakjes voordat we verder gaan. Even een ons geheugen een beetje opzetten. We weten nog het geloof van Abraham. Wat de kern van dat geloof van Abraham is, hè? Jij weet niet wat ik bedoel? Nee? De kern, wat heeft het geloof van Abraham met ons geloof te maken? Waar geloofde Abraham in? Wat is de rechtvaardiging van Abraham geweest? Waarom werd Abraham gerechtvaardigd uit het geloof? Omdat hij geloofde in een God die doden levend maakt. Weet je het weer? Ja? En dan aan het eind van Romeinen 4 staat er dan, ja, dat staat niet alleen om Abrahams wil geschreven, nee, dat staat ook om ons het wil beschreven, zegt hij tegen die Romeinen. Omdat ook wij geloven dat God Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. Dat is de vergelijking die Paulus keer op keer maakt. En daarom is die persoon van Abraham zo verschrikkelijk belangrijk. Ja, dus hij geloofde in een God die doden levend maakt. En dat zie je ook al een heel klein detailje in Handelingen 7 vers 5. Stefanus, die staat daar voor dat Sanhedrin, verdedigt hij zichzelf. En hij vertelt dan in een notendop eigenlijk de hele geschiedenis van Israël. En dan begint hij natuurlijk met Abraham. Hoe Abraham uit het land van de Chaldeeën eerst naar Haran ging en van daaruit overging naar dat land Kanaan, het beloofde land. En dan vers 5. Maar hij gaf hem daarin, dat is in dat in dat beloofde land geen erfdeel, zelfs geen voetstap. Dus hij kreeg nog helemaal niets van dat land. En hij beloofde hem, dus daar komt de belofte, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn zaad, aan zijn nageslacht, in bezit zou geven. En zo sprak God uit dat zijn nageslacht bijwonen zou zijn in een vreemd land. En dat ze hem tot slaven zouden maken en slecht zouden behandelen 430 jaar lang, nou, enzovoort. Hij gaf hem daarin geen erfdeel, zelfs geen voetstap. En hij beloofde hem, toen hij nog geen kind had, dat hij dat land aan hem en na hem aan zijn nageslacht in bezit zou geven. God deed een belofte. En dan staat erbij, Stefanus noemt dat expres, dat kun je ook opmaken uit Genesis, hij noemt het expres toen hij nog geen kind had. En voor de Joodse hoorders, die begrepen onmiddellijk de impact daarvan. Toen hij nog geen kind had, deed God een belofte. Dat betekent dat God eigenlijk een onmogelijke belofte deed. Want waar zit hem dat in? Dat hij nog geen kind had. Hij was dood. Hij kon geen kinderen krijgen. En Sarah staat heel expliciet in Genesis 11. Een heel belangrijk zinnetje. En Sarah was... Sarah was onvruchtbaar. Dus voor zichzelf eigenlijk... Ze konden geen leven voortbrengen. En God deed toch die belofte dat hij zaad zou krijgen. Dat hij nageslacht zou krijgen. Dat is de belofte. Wat zeg je? En dat is gebeurd, zeker. De volgende waarin we de belofte tegenkomen, dat is in de Handelingen 13. En dan is het wel Paulus die het woord voert. Paulus is in Antiochië aangekomen. En dan niet het Antiochië in Syrië, maar dat andere Antiochië. Waar de Bijbel van spreekt, een beetje in het oosten van Turkije, zo midden in dat oosten van Turkije. Dan lag ook een plaatsje Antiochië. Paulus die komt daar aan en hij gaat gewoontegetrouw, als een rabbi, gaat hij naar de synagoge. Hij predikte altijd eerst in zijn vroege bediening. Je weet nog eventjes, een vroege bediening en een late bediening. Die vroege bediening, toen het geheimenis nog niet geopenbaard was aan Paulus, dan ging hij naar de Joden, naar de synagogen en hij bracht hen het evangelie. En dat evangelie, dat was de gekomen Messias. En Handelingen 13 is dan een preekschets gegeven eigenlijk. En daaruit kunnen we een beetje opmaken hoe Paulus in die synagogen de schrift uitlegde. Ten eerste... Hij vertelt daar dan ook weer de geschiedenis van Israël. En dan in vers 23 noemt hij de belofte. Uit zijn nageslacht heeft God voor Israël volgens de belofte de zaligmaker Jezus doen voortkomen. Dat is de belofte aan David. Dus daar gaan we het nu niet over hebben, want we hebben het over de belofte aan Abraham. Maar de belofte aan David dat hij de Messias uit zijn nageslacht, dus uit Davids nageslacht, zou voortkomen. Maar dan gaat Paulus verder. En dan zien we in vers 32 de verkondiging. Ja, dan komt hij eigenlijk tot de kern. En wij, Paulus en zijn metgezel, wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, door Jezus op te wekken. Ja, het is niet de natuurlijke geboorte, maar de geboorte uit de dood, de opwekking uit de doden. Dat is wat daar staat. En dan een tekst die in Hebreeën ook een belangrijke rol speelt, zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt, heden heb ik u opgewekt. Dus naar aanleiding van Psalm 2, vers 7, heden heb ik u opgewekt. Dus spreekt Paulus over de opstanding. Hij zegt, en dat is de belofte die wij verkondigen. Dat is nu vervuld, die belofte die aan de vaderen zijn gedaan. En de vaderen is in de eerste plaats Abraham. En daarna ook aan zijn zoon en kleinzoon, Isaac en Jacob. Aan de vaderen gedaan, dat die nu vervuld is. Dus die belofte die gedaan is aan Abraham, dat hij nageslacht zou krijgen, dat ziet over de honderden jaren heen naar de opwekking van Christus. En Paulus die zegt, dus nu is dat vervuld. Dat moet een wonderlijke sabbat geweest zijn voor deze Israëlieten in die synagoge, daar midden in Turkije. Komt daar opeens zo'n apostel langs, die vertelt dat de beloften aan de vaderen, dat die is vervuld. Dat die lang verwachte Messias, dat hij is gekomen en dat hij is opgewekt uit de doden. Zoals dat ook in Psalm 2 vers 7 staat. En hij noemt nog meer teksten. En dat hij hem uit de doden heeft doen opstaan, vers 34. Om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft hij zo gezegd, ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. Ik denk dat dat Psalm 89 is, of misschien Jesaja 54 of 55. Daarom zegt hij ook in een andere psalm, u zult uw heilige niet geven, overgeven om ontbinding te zien. Dat is psalm 16. Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had. En hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien. Maar hij die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. Laat u dan bekend zijn, mannenbroeders, dat door hem aan u vergeving van de zonde verkondigd wordt en dat ieder die gelooft door hem gerechtvaardigd wordt van alles waarvan u door de wet van Mozes niet gerechtvaardigd kon worden. Dat is een belangrijk zinnetje. Paulus die spreekt over de opstanding van Christus, die is vervuld. Dat is de vervulling van de belofte aan Abraham. Ja, Abraham die gelooft in een God die de doden levend maakt. Dus dat is nu vervuld geworden in die prediking, tenminste Paulus die predikt, dat is nu vervuld geworden. Wanneer is dat vervuld geworden? Niet aan het kruis, nee, later, 3 dagen later, in de opstanding. Toen is het vervuld geworden. En toen is door de prediking van de trouw van Christus, werd die geest meegedeeld aan de gelovigen. Die levensgeest, waardoor je niet meer leefde in het bestel van de wet, of onder het bestel van de wet. Want die wet die kon helemaal geen leven geven, hebben we gezien. Nee, die wet, of dat leven, dat kwam door de prediking van de trouw van Jezus Christus. Die onder de wet is gekomen en tot een vloek is geworden aan het kruishout. Dat het over opstanding gaat, dat zie je ook in Handelingen 26... Dan staat Paulus zich wederom te verantwoorden voor de overheid. Eerst had hij al een hele preek voor Felix gehouden. Toen voor Festus, toen in zijn gevangenschap. Toen kwam er een nieuwe stadhouder. Die zei, ik wil die man ook wel eens even horen. En toen uiteindelijk ook voor koning Agrippa. En tegen deze koning Agrippa zegt hij op een gegeven moment, vers 6. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Dat is Paulus, de kern van Paulus' verdediging. Dus jullie hebben me gevangen gezet. Ja, er was een oproer in Jeruzalem, dat weet je misschien nog wel. Dus de Joden die wilden hem eigenlijk doden vanwege zijn prediking. De Romeinen die hebben hem ternauwernood gered, maar die hebben hem gevangen gezet als een oproerkraaier. En hij kreeg geen eerlijke rechtspraak, maar Agrippa uit een soort van nieuwsgierigheid, die wilde zo, nou, ik wil wel eens horen wat die man te zeggen heeft. En in zijn verantwoording voor deze koning Agrippa zegt hij dan, ik word geoordeeld door jullie rechtbank over de hoop op de beloften die door God aan de vaderen gedaan is. En Agrippa was een Jood, dus die wist wel ongeveer waar die over sprak, Paulus. Dus jullie oordelen mij over iets, over een hoop op de belofte die door God aan de vaderen is gedaan. Dat is toch wel raar dat ik daarvoor gevangen moest zitten. Wat is die hoop? Nou, die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Ik word door de Joden beschuldigd omdat ik de hoop van hun eigen vaderen predik. Ja, je moet mij niet gevangen zetten. Je moet al die schuldige Joden, die moet je gevangen zetten. Mij niet. Want ik predik alleen maar die hoop van de Israëlieten, van Israël. De hoop van de vaderen. En wat was die hoop? Waarom, Agrippa, waarom wordt het bij u ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Dat was de hoop van Abraham. Waarom geloof je nou niet dat God de doden opwekt? Want dat was ook de prediking van Paulus. Zoals we net hebben gezien. Ja, hij predikte dat Jezus Christus uit de doden was opgewekt. Wat is daar nou ongeloofwaardig aan? Ja, dat is eigenlijk wel mooi dat Paulus dat zegt, hè? Ja, waarom geloof je dat nou niet gewoon? Ja, omdat we dat nooit zien, dat een dode wordt opgewekt tot leven. Maar Paulus die was er zo zeker van, het zat zo helemaal ingevreten in zijn persoon als het ware. Hij was daar zo één mee geworden. Het is toch logisch dat dat gebeurd is? Dat was toch de belofte van de schriften? En nu is Christus gekomen, we hebben hem gezien hangen aan het kruis. Het is toch logisch dat God hem heeft opgewekt uit de doden? Dat kon toch niet anders? En dat was die belofte die Paulus predikte. En dan niet alleen aan Israël. Want zodra de synagoge zijn boodschap zat was, ging hij naar de heidenen. En die heidenen, ja, dus de niet-Joden, ja, die konden ook die zegen van Abraham krijgen. En dat was dus wel een zegen die nog steeds in relatie stond met Israël. Dat is die vroege bediening. Dat is altijd een beetje een ingewikkelde kwestie. Dat is anders dan dat wij de dingen nu beleven. Maar de basis is voor ons hetzelfde. De rechtvaardiging, zoals we net hebben gezien. Die rechtvaardiging die de wet niet kon geven. Die krijgen we, Joden en heidenen, uit de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En als dat gepredikt wordt, dan wordt die levensgeest als het ware uitgedeeld. Niet uit de werken van de wet. Als ik jullie hier de 10 geboden en weet ik wat allemaal voor zou gaan lezen. Nou, dat en dat en dat moet je doen. Dan is dat een morsdode prediking. Er wordt zich geen hoop in, er zit geen leven in. Het is niks. Het brengt eigenlijk alleen maar dood. Maar de prediking dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt. Dat is wat leven geeft. Omdat Christus zelf is en levend maakt. Het zijn niet mijn woorden. Het is ook niet mijn tekstkeuze of weet ik wat. Dus ik ben niet diegene die dat leven brengt natuurlijk. Nee, het is de prediking van Christus uit de doden opgewekt. En zodra je dat gaat begrijpen, zodra je dat gaat zien, dan is dat je leven geworden.
En mag ik even iets vragen? Er staat toch ook ergens, doe dit en gij zult leven?
Ja, zeker. Ja, dat zegt de wet. Doe dit en gij zult leven.
Dus in ja. Die zin brengt de wet dan wel
ja.
Een vorm van leven.
Heb je daar een antwoord op?
Nee.
Kom ik nog een keer op terug. Okay. Ja. Natuurlijk is de prediking van de wet, doe dit en gij zult leven. Ja, ja zeker. Alleen het was onmogelijk voor de wet om dat leven mede te delen. Dat hebben we ook gezien, dat hebben we net ook gelezen. Er zit geen tegenspraak in. Er zit echt geen tegenspraak in.
Nou ja, dat geloof ik op zich sowieso wel.
Gelukkig.
Maar je moet het wel even uit elkaar zetten.
Nou, even zijstapje dan. Waarom is er geen tegenspraak? Dat zegt de Bijbel ook. We zullen nou niet te veel gaan bladeren, maar doe dit en gij zult leven. Dat is inderdaad de prediking van de wet. Voor wie is dat? Nou, voor degene die de wet volmaakt onderhouden. En dan niet alleen naar de letter, maar ook naar de geest. Als je bijvoorbeeld Matteüs leest, in de bergreden, dan zie je hoe geestelijk die wet is. Dat gaat tot op het diepst van de ziel. Maar als je zo kunt leven, ja, dan kun je het leven uit de wet verdienen. Ja, dan is het, doe dit en gij zult leven. Dat zegt de Heer Jezus ook tegen de rijke jongeling. Jij wil leven? Nou, je hebt toch de geboden? Doe ze maar. Dat zegt hij ook tegen die schriftgeleerde die tot hem komt. Van, wat is het? Dit is de wet. Doe dit en gij zult leven. Dat is inderdaad ook de prediking die de Heer Jezus deed in de evangelie. Maar de Heer Jezus, vergeet niet, die kwam onder de wet. En hij predikte dus ook gewoon volledig in overeenstemming met de wet. Als je wil leven, nou, dan moet je gewoon de geboden van God doen. Waarom ging dat helemaal niet? Nou, heel simpel, omdat we gewoon mensen zijn. We zijn Adamieten. We zitten, volgens Romeinen 5, gewoon onder de zonden. En we weten gewoon niet beter dan te leven onder de zonden. Dat is onze natuur. Dat probleem zit hem niet in de wet, want die wet, zegt Paulus ook in Romeinen 7, die is, wat zei? Ja, de wet is volmaakt. Hij is heilig, rechtvaardig en goed. Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed aan het eind van Romeinen 7. Dat niet lukt, is vanwege ons zondige vlees. En daarom is het voor de wet onmogelijk om leven te geven. Ja, zoals gewoon mensen zoals jij en ik. Ja? Maar inderdaad, die boodschap van die wet is ook, doe dit en gij zult leven. En daar zit die paradox ook bij Jezus Christus. Want er was er eindelijk een mens die wet volmaakt onderhield, naar letter en naar geest. En die eindigt aan het kruis. Ja, en dan zeg ik altijd, dat is niet eerlijk. Dat is gewoon niet eerlijk. Ja, dan is daar de Heer Jezus Christus, die komt daar en die eindigt aan het kruis. En de paradox is het feit dat kruis ook is onder de wet. Dat was een deel van de wet. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En daar hangt Christus aan het hout. Hij gaat zo ver in zijn gehoorzaamheid aan de wet, dat hij die gehoorzaamheid volhoudt tot aan het kruis. Maar dan zegt de wet, doe dit en gij zult leven. Dan doet hij het, zelfs tot aan de dood van het kruis, dat is het gekke. Ja, en aan het kruis, dan sterf je. Dus de Heer is daar gestorven. En daarom zegt Paulus ook, er is maar één oplossing. Doe dit en gij zult leven. De Heer Jezus Christus heeft het gedaan. Dat is de trouw van Jezus Christus. Waaruit wij leven. Dus door zijn trouw. En wat is de oplossing? De opstanding van Jezus Christus. God moest hem wel het leven geven. Het graf kon hem ook niet houden. Omdat hij geen zonde had gedaan. En hij had geen zonde. Het graf kon hem niet vasthouden. Hij moest wel, dat is een logische consequentie van de Bijbel. Hij moest wel opstaan uit de doden. Heb ik je vraag beantwoord? Mooi. Ja, ik denk dat het. Ja, je hebt gelijk. Ik denk dat het goed is dat we hier stoppen. Want het moeilijke gedeelte van Hebreeën 6 en 7 en Melchizedek, dat moet nog gaan komen. Dus dan, en ik denk dat we dat beter voor een volgende keer kunnen bewaren. Wat moeten we dan even vasthouden? Nou, dat we dus, Paulus die wilde de vraag beantwoorden, is de wet tegen de belofte? En dat lijkt dus inderdaad zo. Ja, dat de wet en de belofte met elkaar strijden. En hoe wordt dat opgelost, die tegenstelling? Nou, Paulus die zegt, dus de belofte, en dan even heel simpel gezegd, de belofte aan Abraham is, God gaat leven geven uit jou zaad. Dat kon helemaal niet, Maar Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Dat is ook onze rechtvaardigheid, omdat wij ook geloven in een God die doden levend maakt. Hoe doen we, waarom? Nou, we geloven dat God Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt. En nu snappen we dat dat onze rechtvaardigheid wordt, omdat hij trouw is geweest onder de wet. Volkomen trouw tot aan de dood van het kruis. Hij is opgewekt en dat is die nieuwe rechtvaardigheid waar Paulus van spreekt in Romeinen 3. Van dat evangelie, daar spreekt God al van tegenover Abraham. En hij spreekt dat tegen Abraham. Wanneer? Was hij toen al besneden of was hij niet besneden? Hij was niet besneden. Abraham was een heiden. Abraham was een heiden toen dat kreeg. Hij was nog niet besneden. En daarom kon Paulus gewoon naar de heidenen toe gaan. Zeggen, dit is wat Abraham geloofde. En als jullie hetzelfde geloven, dan heb je diezelfde rechtvaardigheid als Abraham. Ja, dat is de link tussen Abraham en de heidenen. En dan zit daar tussenin, zit dan de wet. En dat gaf dat gevoel bij de Joden dat ze een streepje voor hadden. En dat was in zekere zin ook zo, omdat zij de woorden van God hadden toevertrouwd gekregen. Ze konden veel meer weten. Ze konden veel meer weten van de Christus. En ze konden ook veel beter de prediking van Christus uitleggen, als ze het begrepen. Maar daar kwam dan die verwarring. Veel Joden, en op een gegeven moment dus ook de heidenen, die dachten toch weer dat ze gerechtvaardigd zouden worden uit de werken van de wet. Of als ze gerechtvaardigd werden uit de opstanding van Christus, dat nieuwe leven, dat ze dan toch weer uit een soort van dankbaarheid of even toch weer die wet moesten gaan onderhouden om de rechtvaardigheid een soort van volkomen te maken. En dat slaat nergens op. En dat slaat echt helemaal nergens op. Want, en daar verweert Paulus zich tegen. Van, zo is het dus niet. Je staat nu in de vrijheid. En niet meer onder de slavernij van de wet. Want zo noemt hij dat. En dat, nogmaals, dat betekent niet een leven in de zonde. Juist niet, want je bent getrokken uit de zonde. Dat is dat wat Christus heeft volbracht. Alleen die wet, die gaat ons niet helpen om een heilig leven te leiden. Het enige wat ons daarbij helpt, is de wetenschap dat wij met Christus zijn gekruisigd. Dat wij met hem zijn begraven en dat wij met hem zijn opgewekt in een nieuw leven. Sta in die vrijheid, leef in die vrijheid en dan bevestig je de wet. Veel meer dan wanneer je de wet zou gaan proberen te volbrengen. Amen. We gaan dus een volgende keer met dit thema verder. Het kan geen kwaad om dit zo af en toe weer eens eventjes in helder te brengen, geloof ik. Ja? Is het begrepen tot zover?